Welkom bij Radio Maria.
Talita Kum. Het evangelie aangeboden aan de jeugd. Een programma van Radio Maria. U gebracht door zuster Marie-Jeanne.
Beste vrienden en luisteraars. En wat als ik me samen met jullie een beetje probeer voor te stellen dat ik een van die mensen ben op de kruisweg van Jezus? Wat als ik het nu in deze tijd zou leren zien? Kom, Heilige Geest, schenk me een open hart om deze meditatie te ontvangen en tot bevraging en bekering te evolueren. Amen. We gaan lezen in het Lucas-evangelie het 23e hoofdstuk en nu vers 26. Het gaat over de ontmoeting met Simon van Cyrene. Toen ze Jezus wegvoerden, hielden ze een zekere Simon aan, een man uit Cyrene, die van het veld kwam. Hem beladen ze met het kruis om achter Jezus aan te dragen. Jezus, ik kan me voorstellen hoe ik zou gereageerd hebben. Te moe van al dat werk op het land. Vlug een omweg maken, weg van die menigte die aan het joelen is op het zoveelste slachtoffer dat die dag zal gekruisigd worden door de Romeinen. Al die ramptoeristen, mensen die uit zijn op sensatie, die hun agressie uitschreeuwen, al hun frustraties en denken hier een toelating te krijgen is goed vreed te mogen zijn. Ik zou er niets mee te maken willen hebben, tenzij ik iets opbouwends zou kunnen doen. Iets om te helpen kalmeren. Ergens zou ik waarschijnlijk ook een verdediging in mezelf voelen oplaaien, want het is weer één tegen allen. En daar kan ik ook niet tegen. En er zijn zoveel onschuldigen veroordeeld. Wie zegt dat deze schuldig is? Wie ben ik om te oordelen over onbekenden? Maar zie, ik word ineens aangesproken om te helpen dragen. In de ogen kijkend van die veroordeelde man. Jezus, dat maakt een groot verschil. Nu ik hem ontmoet heb en ken doorheen die blik, kan ik alleen nog meeleven en die dankbaarheid door me heen voelen stromen. Zoveel pijn, bloed, kneuzingen en toch zoveel innerlijke waardigheid en vrede uitstralen. Het is onmenselijk sterk. Hier is meer aan de hand. Ik kan niet weigeren. Ik word meegezogen door hem, stap voor stap. Zelf voel ik het gewicht van mijn eigen schuld en onschuld. Ik ga me inleven en denk na over mijn manier van leven. Bij wie hoor ik eigenlijk? Bij degene die altijd een slachtoffer vinden om te veroordelen, te bespuwen met de opgekropte gif uit hun leven? Of bij deze Jezus, die door zijn woord en daden mensen heeft doen twijfelen, heeft genezen ook van vastgeroeste ideeën over God. Ik wil Jezus volgen, een stukje van zijn weg meegaan. Welke onschuldige kan ik helpen in mijn omgeving? Wie wordt er aan het kruis gehangen of tot zondebok uitgekozen in mijn groep? Wie staat er daar in zijn rolstoel te sukkelen voor die zware deur en geraakt die binnen? Mijn buurman is ziek en zijn familie woont ver. Wat kan ik doen? Wat heeft hij nodig? Jezus, ik wil jou herkennen en dat stukje van je kruis zich meegaan. Geef mij ogen om te zien, handen om te helpen dragen. Laat me geen uitvluchten zoeken, niet voorbijgaan alsof het me allemaal niet raakt. vergeef me. Als ik me soms veel te vlug uit de voeten maak. Of ook als ik mezelf niet laat helpen door goedbedoelende wensen omdat ik te hoogmoedig ben. Jij liet je wel helpen. Dank je, Jezus. We lezen nu nog altijd in het 23e hoofdstuk van Lucas, van vers 27 tot 29. Een grote menigte volgde hem. Ook vrouwen die zich op de borst sloegen en over hem weeklaagden. Jezus keerde zich tot hen en sprak: Dochters van Jeruzalem, ween niet over mij, maar ween over uzelf en over uw kinderen. De wenende vrouwen. Wanneer ik op tv de vele vrouwen zie die amper nog tranen hebben, omdat er zoveel al geweend is in de onmenselijke omstandigheden van kapot gebombardeerde huizen, in een uitzichtloze oorlog schijnbaar, of midden de droogte, de oprukkende woestijn. En ze hebben al zoveel van hun kinderen moeten begraven, omwille van honger, of omdat er een tekort is aan medicatie of inentingen. Wat gaat er in hen om? Zijn ze tot God aan het roepen? Waarom, Heer? Doe iets. Zie je de ellende van je volk dan niet meer? Zend ons een nieuwe Mozes. Laat er een nieuw vuur oplaaien uit de braamstruik, uit de doornen van ons dagdagelijks leven, de zwaarden die ons hart doorboren. Waar Jezus zegt geen tranen te wenen over hem. Jezus, jij bent onze nieuwe Mozes. Jij gaat door al dit lijden heen om ons te redden. Er is redding mogelijk uit onze levenssituaties. Maar toch, er blijven zoveel onmenselijke rampen en problemen aanwaaien over onze aarde. We zijn er eigenlijk wel zelf verantwoordelijk voor. Jezus, ik ben geen wereldleider, maar ik ben toch ook niet blanco. Ben ik zelf soms geen oorlogstoker soms, door hetgeen ik zeg over anderen, door mijn kritiek? Of door overvloedig gebruik van grondstoffen, wegwerpmentaliteit, door alles wat ik mijn kinderen laat doen. Dat ze niet sparen, dat ze maar uitgeven, dat ze niet delen, dat ze te weinig meeleven met anderen. Waar leer ik ze vergeving te schenken of te vragen? Ik geef ze soms een minicursus van gewelddadige zelfverdediging. Jezus, ik ben je dankbaar omdat je mij doet nadenken en geen goedkope tranen aanvaardt, want het is geen sentimentele film, maar het echte leven dat aan mijn hart komt aankloppen. Hier ben ik om je oproep ernstig te nemen, ook te bidden voor de opvoeding in onze christelijke gezinnen. Schenk ons je licht, licht Jezus, dat verwijst naar de opvoeding van Jozef en Maria, die jij hebt gekregen. We lezen verder in 23, van 34 tot 39 bij Lucas. Het gaat over de hartroepers en sommige soldaten. Jezus zei: Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen. Ze verdeelden zijn kleren onder elkaar door erom te dobbelen. Het volk stond te kijken, maar de overheidspersonen lachten hem uit en zeiden: Anderen heeft hij gered, laat hij zichzelf eens redden, als hij de Messias van God is, de uitverkorene. De soldaten brachten hem zure wijn en voegden hem spottend toe: Als jij de koning der Joden zijt, red dan uzelf. Ook een van de misdadigers die daar hingen hoonde hem: Zijt gij niet de Messias? Red dan uzelf en ons. Jezus, al dat gespot, dat pestgedrag en uitlachje van mensen. Ik vind het werkelijk gruwelijk. Ik leef mee met de vervolgde christenen. Maar ik moet ook denken aan jouw volk, het Joodse volk. Dat schijnen we soms wel eens te vergeten, wij christenen. Wij hebben als christenen jouw volk veel bespot, karikaturen van gemaakt, eeuwenlang. En we hebben er eigenlijk een stuk der verantwoordelijkheid bij op jullie volk, op jouw volk afgeschoven. En gezegd dat zij verantwoordelijk zijn voor jouw kruisdood. En dat is oorzaak geworden van veel jodenvervolging. In elk volk nochtans heb je verraders en vrijheidsstrijders. In elk volk zijn er collaborateurs tijdens de oorlog, maar ook mensen die eerlijk blijven, liefdevol hun leven op het spel zetten voor anderen. In elke familie zijn er geldzuchtige mensen die strijden om een groter deel van de erfenis en soms al voor hun ouders dood zijn, ruzie stoken. In elke familie zijn er ook echtscheidingen die heel hard gespeeld worden en waar ze hun ex-geliefde hardvochtig en gemeen behandelen en bekladden. Wat zijn daarvan de gevolgen? Heel veel ongelukkige mensen, trauma's, die een heel leven extra hulp nodig hebben om dat te verwerken. Maar om nog eens terug te komen op de Joden. Het wordt tijd dat we hen met een andere bril leren bekijken. Dankbaar zijn voor hetgeen we allemaal van hen gekregen hebben. Het hele Oude Testament. Onder andere de 10 geboden. En dat zouden we kunnen het geweten voor alle volkeren noemen. De personen die God altijd trouw gebleven zijn. En dan denk ik aan Jozef en Maria, die behoort daar ook toe. De ouders van Jezus. De apostelen. En veel mensen die van heinde en ver naar Jezus' boodschap kwamen luisteren. En er sommigen hebben er echt hun leven voor gegeven. Allemaal Joden. We kunnen ze toch niet allemaal tot moordenaar maken. Echt. Ik kan hen alleen bekijken als mijn broers en zussen. En ik ween omdat ze in zoveel gruwelijke oorlogsmisdaden hebben meegemaakt. Want wij christenen zijn daar ook een beetje schuldig aan. Hè? We hebben het niet op de goede manier doorgegeven. Te eenzijdig. Jezus, jij had reden ook om te wenen over Jeruzalem. Je weende om het onbegrip en omdat je het zag aankomen dat ze de tempel zouden verwoesten. Je weende, omdat het ook over jouw volk gaat, jouw familie, en dat je niemand verloren wou laten gaan. Je bent de koning van de vrede. En dat is voor heel de wereld zo. Ach, ik denk ook aan al die kinderen die gepest worden op school en na de school opgewacht worden door zo'n bende zo. Voor hen die systematisch vernederd worden. En voor zoveel mensen die overal denken hun macht te moeten kunnen tonen. In plaats van te doen wat dat Jezus ons leert, dienstbaar zijn, onszelf niet boven de ander te plaatsen. Wie wil ik volgen? Jezus of de duivel, die met zijn bekoringen al opnieuw is opgedoken bij het kruis en zijn zinnetjes nu herhaalt, als jij de zoon zijt van God. Hij legt die zinnetjes nu in de mond van de hartroepers, de overheid, de soldaten, tot zelfs de misdadiger naast Jezus op het kruis. Kom, Heilige Geest, bewaar ons voor machtsmisbruik en spot. En jij zweeg, meestal. Dan gaan we nu naar luisteren, waarom bleef je zo stil? Een lied van Elia Rickert.
Zo stil toen ze u vroegen, bent u de koning der Joden? Waarom bleef u zo stil toen ze u sloegen en aan een kruis wilde doden? Dacht u aan ons en dat Waarom vocht u niet terug toen ze u vonden en als een dief wilden vangen? Waarom vocht u niet terug toen ze u bonden en aan een hout wilden hangen? Dacht u aan ons? En dat u de vader zou zien, dacht u aan ons misschien.
Jezus heeft ook een hart voor hem gewonnen. Nog niet eens het eerste en het beste, de goede moordenaar zoals we hem noemen. We lezen het in Lucas 23e hoofdstuk van 40 tot 43. De andere misdadiger strafte hem af en zei: heb zelfs jij geen vrees voor God, terwijl je toch hetzelfde vonnis ondergaat. En wij terecht, want wij krijgen wat we door onze daden verdiend hebben. Maar hij heeft niets verkeerds gedaan. Daarop zei hij: Jezus, denk aan mij wanneer gij in uw koninkrijk gekomen zijt. En Jezus sprak: vandaag nog zult gij met mij zijn in het paradijs. We krijgen hier een hele biecht en ook al de belofte van de redding nog dezelfde dag. Dat is toch prachtig? Laten we maar eens nadenken. Wat zou ik Jezus willen bekennen en vragen? Biecht ik soms? Hoe bereid ik me daarop voor? Ga ik een priester opzoeken om eens te spreken over mijn zonde? Bijvoorbeeld voor een groot feest, kerstmis, Pasen, Pinksteren. Maar eigenlijk is het beter elke maand toch zeker een beetje begeleiding vragen aan een priester en die vergeving. Met de nieuwe genade dan de opdracht om christen zijn te kunnen hervatten. Ik vraag me soms af of het overal zo de gewoonte is. Ik heb dat opgemerkt, dat ze bij de catechese als voorbereiding op hun vormsel, dat is 12 jaar, dat dat toch laat is om eigenlijk pas te leren hoe dat je kan biechten. Ze zouden er al vroeger mee kunnen beginnen, als voorbereiding op de eerste communie. Ik heb dat echt meegemaakt en ik ben daar heel tevreden over geweest. Ik heb veel aan die priester gehad in ons parochie. En ik herinner mij op 7-jarige leeftijd, zeven, je hebt het goed gehoord, dat ik een zinnetje uit het lijdensverhaal onthouden had. Een zinnetje van Jezus, waar hij zegt: de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En ik ging biechten En zo als conclusie zei ik, ja, Jezus zegt toch, de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En die priester is toen beginnen lachen met mij. Ik snapte er niks van. Maar achteraf snapte ik wel, ja, dat dat een raar zinnetje is voor zo'n jong kind. Maar ik wist echt wat ik zei. Want ik was getroost door die zin van Jezus. Ik had al mijn best gedaan, ik had regelmatig goede voornemens en ik zag toch dat ik bleef zondigen en anders deed dan dat ik mij voorgenomen had. En ik vond dat dat mij troostte. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak, dus je valt toch. Mijn onmacht was getroost door Jezus zelf. Je moet kinderen, kleine kinderen, niet onderschatten, hè. Haal ze niet weg van bij Jezus en leer ze evolueren, niet in zware schuldgevoelens, maar gewoon in die relatie van vergeving, van goedheid, begrip, barmhartigheid. En dat kan die priester doorgeven. Die kan u helpen. We gaan nu een beetje verder lezen in het Johannesevangelie, het 19e hoofdstuk. Vers 25. Bij Jezus' kruis stonden zijn moeder, Maria de vrouw van Clopas en Maria Magdalena. Vrouwen. Ik sta er steeds van te kijken hoe vrouwen in zware tijden de zorgende, standvastige aanwezigen zijn bij het kruis van hun dierbaren. Ze hebben een groot hart. Ze blijven op de vleugels van de liefde alle moeilijkheden trotseren. Maria, ja... Een moeder, dat zou zoiets gruwelijks als een kruisiging niet moeten meemaken. Hè. Maar toch zijn er zo situaties zoals de oorlog en de hongersnood, waar dat de moeders de enige zijn die hun kinderen nog bij zich hebben. Ze kunnen opmonteren, afleiding bezorgen, eten geven, opsparen uit hun eigen mond, om dat meest verzwakte kind nog te proberen redden. Hun ogen en handen, die zeggen meer dan woorden. Ze ankeren zich vast in de ogen van hun kind en lezen erin wat niet meer kan gezegd worden. Ze zijn één met hun kind, zoals toen ze het nog in zich droegen. En voor sommigen is het nu het moment van het hemelse baren geworden, het loslaten voor de hemel in geloof. Moeders, al het leed van de wereld stroomt samen in hun hart. Ze kunnen niet meer geven wat ze nodig hebben aan hun kinderen. Ze kunnen het onrecht niet stopzetten. De haat niet doven rondom zich. De pijn enkel nog wat verzachten door hun aanwezigheid, hun gebed en hun vertrouwen op de Heer van het leven. Jezus kent het hart van de moeders en van dat van Maria. En daarom zegt hij ook in Johannes 19, het 26e vers. Toen Jezus zijn moeder zag en naast haar de leerling die hij lief had, zei hij tot zijn moeder, Vrouw, zie daar uw zoon. Vervolgens zei hij tot de leerling, zie daar uw moeder. En van dat ogenblik af nam de leerling haar bij zich in huis. Maria stond onder het kruis en ook zijn geliefde leerling, waarin we Johannes vermoeden, die het heeft opgetekend. Hij veegt zijn naam uit, omdat hij weet dat wij allemaal één voor één daar staan onder het kruis van Jezus, wij zijn geliefde leerlingen. We krijgen er Maria als moeder toegewezen, om ons voor het eeuwig leven te baren. En zoals ze bidden ook in het Wees Gegroet, nu en in het uur van onze dood. Ook onder ons kruis staat Maria. Ook bij onze dood is ze de persoon door Jezus aangewezen. Om ons te helpen de grote overgang te maken, die grote overgave voor te bereiden, te begeleiden, ons bij de hand te nemen. We mogen Maria bij ons thuis opnemen zoals Johannes. Ze mag alles in ons leven delen, verdriet, maar ook onze vreugde. Ze zal ons aanmoedigen om ook over Jezus te getuigen, hoe klein en zondig we ook zijn, want dat heeft ze zelfs ook moeten doen bij de apostelen na Jezus' dood. Ze zal wel zeggen tegen u, tegen ieder van ons, het zal gaan, ik zal ervoor bidden. Tot de Geest, tot Jezus haar Zoon, tot de Vader, of dat zijn rijk zou komen. Maria staat daar niet alleen, er zijn dus ook andere vrouwen. Het zijn de vrouwen die de moed hebben gehad om achter Jezus aan te gaan en voor hem te zorgen. Ja, misschien door een beetje te koken, wat geld toe te stoppen, maar ook voor die blijde boodschap om daar te kunnen naar luisteren. En ze zijn er zo door gegrepen en ze blijven trouw tot aan het kruis. Daar staat bij Maria Magdalena. Het was natuurlijk de meest gekende bekeerlingen. 7 duivels werden eruit gedreven, zegt ze. Het kwaad zat er dus wel goed in. En nu staat ze daar onder het kruis als een lammetje, bij het Lam Gods. Zij, de publieke zondares, samen met Maria, de onbevlekte ontvangenis. 2 goeie vriendinnen. Allebei geliefd door Jezus en 1 in de liefde voor Jezus. Toch mooi, hè? Mij spreekt dat aan. De vergeving die Maria Magdalena heeft gekregen, heeft van haar zo een uitzonderlijke apostel gemaakt in een onverwoestbare trouwe liefde voor Jezus. Wat voor God is niets onmogelijk. Ook in gevangenissen leven er vrouwen met groot geloof. Daar kunnen de almozeniers over spreken, dat bevestigen. We zouden er veel van kunnen leren, echt waar. We lezen nog wat verder. Johannes 19, hoofdstuk van 28 tot 30. Hierna wetend dat nu alles was volbracht, zei Jezus, opdat de schrift vervuld zou worden, ik heb dorst. Er stond daar een kruik vol met zure wijn. Ze doopten er een spons in, staken die op een hyssopstengel en brachten die aan zijn mond. Toen Jezus van de zure wijn genomen had, zei hij, het is volbracht. Daarop boog hij het hoofd en gaf de geest. Jezus had dorst. Naar zure wijn? Natuurlijk niet. Nee, naar ons geloof, ons vertrouwen, onze overgave om zijn zending verder te zetten. Hij boog het hoofd en gaf zichzelf over in de handen van de Vader. Hij gaf ons zijn eigen geest door. We lezen in het verhaal dat het de bedoeling was van die misdadigers, van die hun benen te breken, omdat ze vlugger zouden doodgaan. En maar Jezus was al gestorven. Ze zagen dat dat niet meer nodig was, maar dan staat er bij vers 34. Maar een van de apostelen doorstak zijn zijde met een lans en terstond kwam er bloed en water uit. Vandaar dat er op alle afbeeldingen van Jezus bijvoorbeeld een houten kruis, dat je zo'n streepje ziet van het hart, dat daar zo duidelijk een snede in is. En als het een schilderij is, kan je ook het water in blauw en het bloed in rood er zien uitlopen. Jezus' hart staat voor altijd open, voor ieder van ons. Hij is gestorven zoals hij gepreekt heeft, zoals hij geleefd heeft. De armen wijd open om elke zondaar, elke mens met open armen te ontvangen en op te nemen in zijn hart, vol medeleven, barmhartig, herscheppend door zijn liefde. Hij is het levend water, waarin we onze zonden laten wassen. Maar hij is ook de dorstige, die wij zelf ook te drinken mogen geven, door onze goede wil tot bekering, door ons gebed, onze dienstbaarheid. Jezus heeft dorst. Aan ons om nu levend water door te geven en te zijn zoals Maria, om de kruisen van anderen ook te helpen dragen, hulp te bieden, ons gebed, een luisterend oor, trouw te blijven aan onze geliefde, geruststellend aanwezig te zijn. De kruisweg, het lijden van Jezus, loopt door in ieder van ons. Ik wil jullie een kleine getuigenis voorlezen. Ik herken daar een hedendaagse Maria in onder het kruis. Het is verwoord door Manu Verhulst, die moeder gekend heeft. Ik ga elke dag naar hem toe. Hij is mijn kind. Ik heb hem gebaard, gevoed, gekoesterd. Ik leerde hem leven. Nu zie ik hem elke dag in een gevangenis plunje. Elke dag dat ene moment dat ik hem een beetje moed mag inspreken. Elke dag neem ik de trein. 3 kwartier heen, 3 kwartier terug. Dan denk ik alleen aan hem. Aan zijn doffe blik en zijn schaarse glimlach. Hij is mijn kind. Nu meer dan ooit. En Manu Verhulst geeft ook nog wat commentaar. Ze breekt geen tralies af. Ze geeft hem geen veil en toch bevrijdt ze hem van binnenuit. De dikste tralies zijn in ons hart gemetseld. De verstikkende cel, het zijn onze gedachten. Hij schopt op de muren van zijn verleden. Elke dag komt zijn moeder, elke dag worden zijn tralies minder zwart. Ze is zijn moeder en ze is dat nu meer dan ooit. Elkaar ontmoeten is reeds een bevrijding. In elkaars ogen kijken, louterend. Naar elkaar glimlachen, hoopgevend. We hoeven nog niets te zeggen. Alleen maar naar elkaar kunnen toegaan, 3 kwartier heen, 3 kwartier terug, elke dag. We gaan nu het Angelus bidden. Daar is het allemaal mee begonnen. De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt en ze heeft ontvangen van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Bid voor ons, Heilige Moeder van God, opdat wij de belofte van Christus waardig worden. Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel, de menswording van Christus uw Zoon hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door dezelfde Christus, onze Heer. Amen. We bidden nu verder. Jezus, ik ben Marie-Louise nooit vergeten. Ze is maar 1 keer mee op kamp gegaan toen we allebei zo 14 jaar waren. En daar ben ik de schuld van dat ze niet meer teruggekomen is. In mijn hevigheid om steeds te willen winnen bij het balspel, heb ik haar ontmoedigd en vernederd door mijn ongeduld. Ze was echt de zwakke schakel in onze ploeg en dat had iedereen door, vooral de tegenpartij. Ik werd ongeduldig. Ik gaf haar een paar privélessen, ballen opvangen. Maar het baatte niet. En mijn geschreeuw nog minder. Ik heb haar voor schut gezet. Ze heeft zich door iedereen bespot en uitgelachen gevoeld. Vergeef me. Vergeef me als winnen in een gewoon spelletje op kamp zo'n grote gevolgen heeft. Ik heb je aan het kruis genageld. We hebben mij jou gespot. Maria. Zuster Blanche lag op sterven in het ziekenhuis. En mijn medezuster dacht eraan dat het misschien goed was wat muziek of zo te zoeken. Maar toen zag ze dat het Rozenkransgebed ook op tv kon beluisterd worden. En tijdens dat gebed is zuster Blanche, die elke dag tot jou bad, in haar kamer zo rustig gestorven. Ja, je laat niemand alleen, Maria. Je bent er in het uur van onze dood. Dank je. Jezus, herinner je hoe een Duitse vrouw op bezoek in Brugge ineens van de stoep ging zonder links of rechts te kijken? En plots werd ze aangereden door een jongen van 11 jaar op de fiets, die haar niet meer kon ontwijken. Ze lag op de grond met een kapotte neus en een kapotte bril. Bijna iedereen liep door en keek al oordelend naar de jongen. Maar een Amerikaanse toerist en ik, we hadden het allemaal zien gebeuren. We hielpen haar recht. Ik zag dat iemand ook een stoel bracht, een ander belde de ambulance en de toerist ging de agent op de hoek verwittigen. We kalmeerden de jongen, stelden hem gerust. Het was niet zijn fout. We vertelden het aan de agent. We bleven ook bij de jongen, zowel als bij die vrouw, tot ze opgehaald werd. De agent stond erop de jongen zelf thuis te brengen en was heel vaderlijk naar hem toe. Ook de Amerikaan had al zijn vaderlijke gevoelens aan bod laten komen en de jongen kreeg terug kleur op zijn gezicht. Ik ben zo dankbaar dat ik dit mocht meemaken, hoe zoveel onbekende personen er konden zijn in goedheid en medeleven en zo vlot hebben samengewerkt. Op deze kruisweg waren er veel helpende handen. Dank je voor deze kans tot diepe verbondenheid. Maria, hoe dikwijls zitten we voor een film te wenen? De tranen lopen over onze wangen. En wat als we beelden zien van wat er echt gebeurt in de wereld? Soms ergeren we ons aan. Soms ook als het weken datzelfde nieuws is dat binnenkomt, hebben we zin om de knop om te draaien. Wat als we er alleen maar over spuwen op de schuldigen? Veroordelen, vervloeken. Kom ons tot bekering brengen. Geen goedkope tranen, geen gevloek of gespuw of gespot, maar de stilte van een hart zoals dat van jou, Maria, om God God te laten zijn, Hem te vertrouwen en tot Hem te bidden, die geleden heeft vooral de geliefde kinderen van de Vader. Maria, we weten zelfs niet eens hoe we best bidden. We worden heen en weer geschud tussen al die verschillende gevoelens. Ik wil graag bidden met de eerste die ik, woorden van de eerste die ik tegengekomen ben op het missiecongres. Heer, Vladimir Poetin is je geliefd kind. Kom zijn hart raken, dat hij zich tot jou richt. Voor hem ook heb je je leven gegeven. Dank je, Heer. Maria, wij danken je voor dit gebed van Mireille, die toen ook zei, je zal het misschien een beetje gek vinden, maar ik bid veel voor Poetin. Maria, leer ons bidden met een hart dat niemand uitsluit. Want jij weet dat we allen geroepen zijn tot eenheid in het hart van de Vader. En dat Jezus daarvoor zijn leven heeft gegeven. Amen. Het kan elke dag Pasen zijn. De stenen voor ons graf. De stenen op ons hart. We mogen erin geloven dat ze zullen weggenomen worden. En ook mogen we ze wegwentelen door ons geloof, liefde, aandachtige aanwezigheid. En we kunnen dit uitzingen met een kinderlied. Ik heb het gedaan met kleuters en ze waren dol op dat lied. Ze hadden het heel goed begrepen, ze konden het ook uitbeelden, het is eenvoudig. Nog eens, zeiden ze. Ja, laten we het nog eens beluisteren, hoe de steen weg is. Futschi, je wordt er helemaal blij van. Het lied heet De Steen is Weg, van Ellie en Rickert.
Een steen op het graf, die kan er niet af. Iedereen treurt.
Iedereen treurt.
Maar kijk eens wat er is gebeurd.
Kijk eens wat er is gebeurd.
De steen is weg.
De steen is weg.
De weg is vrij.
De weg is vrij.
Het graf is leeg.
Het graf is leeg.
De pijn voorbij.
De pijn voorbij.
Want Jezus leeft en de steen is een steen op mijn hart, zo zwaar en zo zwart. Het komt nooit meer goed.
Het komt nooit meer goed.
Maar kijk eens hier wat Jezus doet.
Kijk eens hier wat Jezus doet.
De steen is weg.
De steen is weg.
Mijn hart is vrij.
Mijn hart is vrij.
Ik voel me nieuw.
Ik voel me nieuw.
God is bij mij.
God is bij mij.
Want Jezus leeft en de steen.